Beste luisteraar van de podcast Topsturing. Leuk dat je weer luistert. Even een berichtje vooraf. Deze uitzending is een speciale kersteditie. Maar volgende week, op vrijdag 27 december, is de reguliere maandelijkse uitzending. Veel plezier!
Ik heb allemaal geen verstand van riolering, WMO-beleid, dienstverleningsconcepten. Dat weet ik allemaal niet. Jij wel? Je bent daarin belangrijk. Doe je ding. Laat je niet uitlachen door de rest. Dit is wat jij te doen hebt. En ik zal je steunen om het beste eruit te halen wat jij moet halen. Ik vind zo'n houding vind ik geweldig.
Welkom beste luisteraar van de podcast Topsturing en vandaag een speciale aflevering, een kerstspecial met de gast Christian van den Berg. Welkom Christian.
Ja, dankjewel Paul-Jan.
Leuk dat je hier zit. Hè. We hebben al een poosje het plan opgevat voor deze kerstspecial, want beste luisteraar, dit is een iets andere type gast dan je van ons gewend bent. Christian is weliswaar gemeentesecretaris geweest.
Ja.
Dus eindverantwoordelijk geweest voor een ambtelijke organisatie. Dus in die zin, Christian, pas je in het format. Maar inmiddels ben je al een poosje als interim manager bezig. Maar de reden waarom je hier zit, is dat jij ook een podcast maakt die denk ik voor onze luisteraars wel eens interessant zou kunnen zijn. En dat is de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling. En daar gaan we uitgebreid over spreken. Eigenlijk moet ik zeggen, beste luisteraar van die podcast. Nu kun je eens een keer via deze podcast de man achter die podcast leren kennen. Dat is leuk, denk ik, voor jullie. En andersom hebben we afgesproken, Christian, dat ik in jouw podcast de gast ga komen.
Voor de tweede keer, hè? Laten we dat
ja,
niet vergeten.
Ja, inderdaad. Ja. Maar dat vertellen we dan wel in die podcast
zeker,
van jou.
Zeker, zeker.
De link naar die podcast van Christian, die komt natuurlijk in de show notes. Dus op die manier kun je daar gaan komen. Nou, nogmaals, hartstikke welkom, Christian. En we houden wel gewoon eerst even hetzelfde format aan. Want we willen jou graag leren kennen. Ook via de muziekkeuzes die je hebt aangedragen. En uiteindelijk gaan we natuurlijk praten over sturing. Hoe kijk jij daar tegenaan? En dan gaan we ook naar die podcast van jou. En wat je voor rode draden je daar uit hebt gehaald qua nou ja, sturing, leiderschap, you name it. Dus zo gaan wij deze kerstspecial vormgeven. Ik heb er zin in, Christian.
Ja, ik kijk er al best een tijdje naar uit, moet ik zeggen.
Oh ja?
Ja.
Waarom?
Wat ik leuk vond is dat ik luister sowieso met veel plezier naar de afleveringen die je hebt gemaakt. Hè. Je hebt gewoon interessante gasten. Een aantal mensen heb ik zelf ook te gast gehad in mijn podcast. Wat ik heel leuk vind is dat je inderdaad echt ook wel begint met dat persoonlijke stuk van mensen. Ik vind dat eigenlijk, ik dacht eerst van ja joh Paul-Jan, moet ik dat nou echt van al die mensen weten? En ik merk dus dat het inderdaad heel veel kleuring geeft over het verhaal wat daarna komt. En het ook wel een beeld geeft van, joh, wat maakt nou dat mensen sturen op een bepaalde manier? Toen hadden we dit bedacht, zo van, joh, zullen we eens bij elkaar te gast zijn? En toen ging het natuurlijk, daar komen we misschien ook nog wel op over een onderdeel uit mijn podcast over die historische leiders. Nou, dat vind ik heel, hè, dus misschien niet te veel op vooruitlopen, maar daar zitten echt mooie ontwikkelingen in, ook door dat uit te bouwen met een kaartenset, et cetera. En toen dacht ik, ja, ik word ook wel enthousiast om dat te mogen vertellen. Terwijl je zei van ja, maar ik wil je ook nog wel bevragen over je huidige werk, waarin ik dan interim soms eindverantwoordelijk ben, of in het verleden natuurlijk eindverantwoordelijk geweest ben. Toen dacht ik, och.
Nou mag jij eens een keer los.
Eigenlijk dat, terwijl dat helemaal, normaal gesproken vind ik dat helemaal niet zo belangrijk, maar ik vond het eigenlijk best wel leuk dat je die vraag ook stelde.
Dus ja, dat, nou leuk om te horen. En ik vond het ook leuk andersom, maar dat gaan jullie in die andere podcast horen, beste zeker. Mensen. Want ik heb ook eens even teruggeblikt op de eerste opnames van mijn podcast en wat voor rode draden haal ik daar nou uit en wat voor soort vragen stel ik en waarom stel ik die zoals ik ze stel. Maar dat komt allemaal in jouw aflevering aan bod. Laat maar eerst eens even met jou beginnen, Christian. Jij bent geboren, vertelde je net, in 1975.
Klopt.
En je bent getrouwd en vader van 3 kinderen. Mm-hmm. Hoe oud zijn die? In welke leeftijdscategorie zitten die?
14, 12 en 11.
En dat gaat allemaal fantastisch. Ja, als die fantastisch zeg je dat natuurlijk niet in deze podcast.
Oh, ja. Nee. Nee, maar ze doen dat op hun eigen manier allemaal wel heel leuk. En wat ik heel grappig vind, en dat zullen heel veel ouders van kinderen herkennen, is het is 2 keer dezelfde of 3 keer dezelfde vader en moeder.
Ja, 3 keer
min of meer dezelfde opvoeding met dezelfde grondwaarden eronder. En het zijn echt 3 heel andere mensen.
Aan het worden. Ja, mooi ja, is dat ook.
Trotse vader.
Ja, precies. Af en toe ook even stilstaan. Hè?
Ja.
Maar hoe was jij als kind dan?
Ik ben het enige kind. Mijn ouders die... Ja, die hebben mij, vind ik, op een hele warme manier opgevoed. Ik ben opgegroeid in West-Brabant, in Roosendaal. Ja, dat is best een grote stad qua inwoners. Maar qua cultuur is het wel een dorp. Daar heb ik gewoon een hele relaxte, warme jeugd gehad. Gewoon leuke groep met vrienden. Waarmee ik de dingen deed die je mag verwachten. Ik ging stappen. Ik ging op vakantie naar Zeeland.
Nu zit je al in je puberteit en stappen. Maar we beginnen even nog wat eerder. Hè? Want je eerste herinneringen.
Ik kon ook wel goed alleen spelen. Maar ook wel graag met vriendjes. Zeker zeg maar tot ik naar de basisschool ging. Was ik ook wel veel in mijn eentje.
En wat deed je dan? Wat voor spel speelde je dan?
Ik speelde wel met Lego en Playmobil. Dingen bouwen. Dingen verzinnen. Ook wel buiten. Mijn moeder was ook wel veel bij een oom van haar... op een klein boerderijtje in de buurt van Roosendaal. Ja. Met wat paarden en wat grond en dat soort dingen. Daar speelde ik dan heel veel buiten. En met die paarden wat aan de slag en dat soort dingen.
Ja. Maar je kon jezelf prima vermaken.
Ja.
Maar heb je nooit een broer of zus gemist dan ook?
Ja, wel in die zin. Mijn ouders wilden denk ik ook wel meer kinderen. Maar ja, dat is er nooit van gekomen. Ik heb altijd wel geroepen. Ik wil ook een broertje en een zusje.
Ja, wat is dat om als enig kind op te groeien? Wat zijn daar de voor- en nadelen van?
Nadeel is natuurlijk wel dat je dan altijd wel alleen bent met je ouders. Ja. Hè?
Wat doet dat met een kind dan?
Ik heb nou niet het idee dat me heel erg veel gebracht of gekost heeft, moet ik heel eerlijk
zeggen. Je weet ook niet beter misschien, hè?
Nee, dat is het ook een beetje. Die van mij, bij ons thuis lopen er nu 3 dan rond. Ja, het is ook wat het is. Die vinden dat soms ook irritant.
Nou ja, ik kan me voorstellen, maar dan wordt het hypothetisch natuurlijk. Kijk, als je broertjes of zusjes hebt, dan ga je daar ook een beetje mee ruzieën. En dat moet dan ook weer goed gemaakt worden. Dus dat conflicten mogen aangaan en ook zien dat het weer opgelost kan worden. Dat is natuurlijk wel iets wat je dan een beetje met de paplepel ingegoten krijgt. Natuurlijk, ja. Hè, als je een broertje of zusje hebt. Heb je dat dan gemist, zeg maar, als je er op die manier op terugkijkt?
Past wel. Zoals met heel veel dingen sta ik ook wel best wel makkelijk in het leven. In die zin, ja, ik weet niet hoe dat was geweest, maar het is wat het is. Ik kon dat niet beïnvloeden.
Maar je hebt niet het gevoel dat in het conflicten aangaan of oplossen, dat iets gedaan heeft?
Dat is een goede vraag. Misschien wel. Ik ga redelijk makkelijk om met conflicten. Ik kan best wel fel in discussie zijn.
Hoe ga jij om met de conflicten dan?
Goeie vraag. Zolang ik echt nog rustig ben, blijf ik vooral de nieuwsgierige ik. Van, joh, wat gebeurt hier nou precies? Waarom reageert die ander nou zoals die reageert? Hoe...
Een beetje beschouwend.
Ja.
Maar dan zit je er niet echt in het conflict. Dan zit je ernaar te kijken.
Eigenlijk wel, ja. En dan kan ik ook mezelf wel echt zien. En zien van wat ik dan doe. En soms denk ik ook van, joh, wat je nu doet is helemaal niet constructief. Maar ik doe het dan toch. Hè. En dan zie je, dan kom je er wat meer in. Ik kan best wel fel zijn hoor, in discussies.
Ja, want je zegt, zolang ik mezelf onder controle hou, zei of zoiets. Of zolang ik... Is dat ook wel eens niet het geval dan?
Zeker. En dan word ik ook wel wat cynisch of sarcastisch daarin. Hè? We hebben allemaal... Als we ruzie maken, zijn we meestal niet de mooiste versie van onszelf. Ik ben er ook wel snel klaar mee. Een conflict sluimert bij mij niet lang door. Ik kan ook echt wel naar mensen toe lopen op de werkvloer. Van, joh, weet je, zullen we nog even zitten? En dat kan ik soms zo snel dat de ander daar nog niet klaar voor is.
We hebben misschien ook allemaal wel van die gedragsvoorkeuren testjes gedaan. Hè? Hoe kom jij eruit? Wat zijn jouw gedragsvoorkeuren?
Wij werken zelf als bureau veel met management drives. Dus dan ben ik wel oranje en geel. En ook wel wat groen zit daarin. Ik heb de relativering ook nog best wel wat hoger.
En oranje is dan resultaatgericht. En geel is dan een beetje creatief. En groen is dan samen met?
Ja, waar ik zelf ook een tijdje geleden in gecertificeerd ben, is Vertical Q. Met echt meting van talenten in je lijf.
Talenten in je lijf?
Ja.
Dat snap ik niet.
Ik zal je het nummer van de podcast geven.
Wat was jouw talent in jouw lijf dan?
Ja, dat zit heel erg in de vernieuwer, in de doener. Ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Altijd op zoek naar nieuwe dingen.
Zo ken
dingen.
Ik jou ook wel. Ja. En zitten er ook nog keerzijdes dan aan jouw gedragsvoorkeuren?
Jawel, want er is er ook wel een, bijvoorbeeld in Bergman-test. Ik weet niet of je die kent, ben ik ook een keer getest. Mijn behoefte aan structuur is heel laag. Maar dat betekent ook dat ik het niet altijd zie dat het nodig is. Het kost me moeite om dingen heel gestructureerd te doen. Hè? Dus ik vind bijvoorbeeld het schrijven van lange rapporten bijvoorbeeld, vind ik echt ook wel ingewikkeld.
Jouw vrouw thuis, zeg maar, als jullie een wat minder momentje hebben met elkaar, wat krijg jij dan elke keer voor de voeten geworpen? Wat zij typisch aan jou vindt qua keerzijde van jou? Verder natuurlijk prachtige karakter, want ze is niet voor niks met je getrouwd.
Nee, dat op het moment dat het spannend wordt, kan ik echt wel wat cynisch zijn.
Maar is dat ook een vorm van een uitverbinding gaan dan?
Vast en zeker.
En wanneer word jij cynisch dan?
Nou, dat zit hem er denk ik in als ik denk van ja, dit is zo overduidelijk. Hoe kun je dit nou niet zien? Dan komt er wel een cynische opmerking uit.
Ja, ja, dan ben je eigenlijk ben je dan beter te weten, zeg maar. En dan...
Ik ben wat dat betreft niet beter dan ieder ander.
Wat zeggen jouw vrienden over jou?
Ik breng wel echt luchtigheid vaak. Hè? In de zin van, kom al gauw met een geintje. Ook wanneer onderwerpen wat dat niet altijd toelaten. En dat is vaak helpend. En soms natuurlijk ook wel eens net over de rand. Dat iets triggert wat gewoon niet fijn is. Maar en wat ze denk ik sowieso zullen zien. Mijn echte vrienden zien mij als heel loyaal. Als ik je echt mag, ben ik heel loyaal. Maar dat ben ik in alles. Hè? Ben ik in mijn gezin, naar mijn kinderen, ben ik naar klanten, naar werkgevers. Ik ben op het moment dat je zeg maar in mijn hart zit, dan is het ook...
Dan moet je wel heel erg het verprutsen, wil je daar weer uitgaan.
Precies.
Ja.
Mooi, dus veel ruimte.
Nou ja, kijk, wij kennen elkaar ook al wat langer.
Zeker.
En ik vind dat je jezelf nog wel wat mager beschrijft in de positieve zin. Want ik vind jou ook heel energiek. Hoor je dat ook wel eens terug?
Zeker, die herken ik wel.
En inderdaad dat nieuwsgierige en een beetje passievol willen Zeker. Ontdekken, dingen willen snappen. En wat ik in jouw podcast ook wel mooi vind, is dat je die mensen ook echt wel de floor geeft. Ja, ze in positieve zin stimuleert, zeg maar, om door te praten. Dat vind ik wel mooie eigenschappen.
Nou, ja.
En dat heb je denk ik ook nodig, hoor. Als leider in een organisatie, ben je natuurlijk ook gemeentesecretaris geweest. En zijn er nog dingen in jouw leven gebeurd, behalve het enige kind zijn, wat je zelf nog niet eens zozeer ziet als iets wat nou zo heel zwaar weegt, maar die jou mede gevormd hebben?
Mijn vader heeft 2 keer een best wel pittige hartoperatie gehad.
En hoe oud was je toen?
De eerste keer was ik een jaar of 15, 16, denk ik.
En hoe heeft je dat gevormd dan?
Misschien is het relativeren daar nog wel steviger mee geworden. Maar het maakt wel dat je denkt, ja, dingen zijn ook wel betrekkelijk.
Ik ga je een beetje kietelen, Christian. Ja, doe maar. Het klinkt ook wel een beetje alsof je er een beetje toeschouwer blijft. Een beetje mm-hmm. erbuiten blijft en mm-hmm. er niet ingaat.
Ja. Nou, en ik denk dat misschien... Ja, ik weet niet of dat daaruit komt. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar dat klopt wel. Ik heb best wel lang afstand tot de materie. Dat merk ik ook wel.
Ja, het heeft mooie kanten natuurlijk. Want dan kun je er naar kijken. En dan heb je misschien ook niet zo snel last van iets in die zin. Hè?
Klopt.
Maar dan ga je misschien ook weer niet, misschien ook minder diep de verbinding aan. Kan dat zijn dat het kiezen voor het interim beroep daar ook mee te maken heeft?
Wat ik merk is dat het echt kunnen benoemen van wat er speelt, is voor mij... Mij lukte dat niet als ik er zelf in zat. En ik weet dat er gemeentesecretarissen zijn die dat wel kunnen. En ook vinden dat je dat zou moeten kunnen.
Wat moet ik dan bijvoorbeeld aan denken?
Kijk, er zijn wel eens bestuurders, wethouders, burgemeesters die gewoon echt onhandige dingen doen. Teamleiders die echt onhandige dingen doen. Waarbij je eigenlijk de confrontatie zo stevig aan moet gaan. Dat het ook kan betekenen dat de relatie beëindigt. Hè? Dat zie je natuurlijk bij veel gemeentesecretarissen ook wel gebeuren. Hè? En dus de kwetsbaarheid in dat beroep maakt dat ik het, zeg maar, in vaste dienst niet altijd voor mekaar kreeg om degene de spiegel voor te houden die ze voorgehouden moesten krijgen. En nu ik interim ben, voel ik mezelf vrijer om dat te doen.
Omdat je meer afstand hebt tot.
Ja, en omdat als dan de conclusie is van, joh, van den Berg, wegwezen hier, want je vertelt mij iets wat mij niet bevalt, dus moet jij weg. Dat is natuurlijk best een reactie die je veel ziet. Ja, dan ga ik door naar de volgende klus. Ik werk gewoon bij een bureau.
Maar je kunt dat ook interpreteren als van, deze rol past misschien wat beter bij jou, die toch geneigd is om er niet helemaal in te stappen en er altijd een beetje beschouwend buiten te blijven.
Dat kan, dat weet ik niet.
En dan kom ik ook weer een beetje terug. Het is allemaal een beetje suggestief, hè? Dat dan toch misschien dat enig kind en dat niet hebben gevochten met broertjes en zusjes.
Dat sluit ik niet uit, Paul-Jan. Dat zou kunnen. Dat vind ik dan weer hypothetisch. Ik weet niet waar dat uitkomt. Hè? Nee. En ik weet niet of dat nou welke dingen er in mijn jeugd waren die maken dat dat zo is. Wat ik zie is dat het, en dat beschrijf je, daar prikkel je mij een paar keer op. Ik denk dat er positieve en negatieve kanten aan zitten.
Zeker.
Dus dat kunnen beschouwen, dat kan je helpen.
Ja.
En het kan ook maken dat je er op een andere...
Je nooit helemaal in
niet
bent.
Helemaal met de skin in zit.
Laten we eens even doorstappen naar wat muziekkeuzes van jou.
Ja, leuk.
Want dat vraag ik aan elke gast.
Ja.
Eigenlijk vooral om de vervolgvraag, namelijk waarom deze liedjes en wat zeggen ze over jou?
Ja.
Allereerst, jij hebt het liedje What's the Frequency, Kenneth? Van R.E.M.
Ja, de R.E.M. is echt al sinds, geloof ik, ja, mijn 14e mijn favoriete band.
Ja.
En ook 7 keer naar een concert geweest in België, in Duitsland, in Nederland. En ik vind dit hun allerbeste nummer. Dus dit is gewoon ja, een happy song.
Dan het tweede liedje wat je hebt aangedragen. Dat is van Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Nou, dat is een heel bekende hit. En waarom die?
Wat ik hier fascinerend aan vind, is het maken van het album Rumours van Fleetwood Mac. Dat is een van de best, geloof ik in de top 10, best verkochte albums ter wereld. En zij waren op dat moment volledig met elkaar gebroeieerd. Iedereen had zo ongeveer ruzie met iedereen, maar had ook een relatie met...
Ja.
Nou, en ze hebben in die ruzie een van de beste albums ter wereld afgeleverd.
Oké. En nou jouw conclusie?
Ja, mijn conclusie is dat op het moment dat je dus ook in zo'n situatie kun je dus ook topwerk afleveren. Ik vind het een mooi voorbeeld over mensen die een klus te klaren hebben, conflicten hebben. En dat je dus, en dat is mijn huidige werk natuurlijk, ook kunt zeggen, ja, maar zelfs in dit conflict kun je gewoon professioneel met elkaar misschien wel het beste maken ooit.
Iedereen staat natuurlijk vol intens op dat moment in het leven. Door alles wat er dan gebeurt, stel ik me zo voor.
Zeker.
En die intensiteit, ik kan niet anders, die komt dan in die muziek terecht.
Ik weet niet zeker of jouw stelling klopt. Uit dit conflict komt iets moois. Ik weet wel dat mijn stelling klopt. Ondanks jullie ruzie kun je hier gewoon iets gaafs van maken.
Vroeger vond ik, laat ik het zo zeggen, vond ik dat ingewikkeld. Conflict, ruzie, moest weg, uit de weg. Maar inmiddels heb ik ook wel een beetje geleerd dat het vaak het voorportaal is van heel veel moois. De tegeltjes wijsheden, zonder wrijving geen glans. Maar omdat er, als je iets gebeurt en als je daar samen doorheen komt, dan kom je in iets nieuws.
Mm-hmm.
En nou, dat kan op een gegeven moment ook besleeds worden. Maar juist op het moment van nieuws, maar laat ik niet te veel mijn eigen saus eroverheen gooien.
Nee, maar dat klopt helemaal. Hè? En ondertussen, wat ik eigenlijk nooit aanmoedig is, ga eerst eens even tot een ruzie maken om tot iets moois te komen.
Je moet wel natuurlijk passen in de cyclus. Ja.
Maar andersom dus wel. Van, joh, jullie hebben nu heel erg ruzie en daar kan iets moois uit komen.
Precies, benut dat. Hey, en dan tot slot, niet de lef van de dijk.
Als je hier naar de tekst luistert, ik weet niet of jij ook linkjes van die nummers in jouw show notes doet.
Ja, zeker. De liedjes staan in de show notes.
Dit nummer is al wat ouder. Er is altijd wel maatschappelijke onrust. En wat zij dan eigenlijk beschrijven is van, nou, weet je, wij keken even weg. Kwam wel goed. Is hun probleem, niet ons probleem. Laat maar even. En wat ze eigenlijk zeggen is, we hadden niet het lef om in te grijpen daar waar het moest.
Ja.
Nou, deze komt rond kerst 2024 uit. Op dit moment, nog niet zo heel lang geleden, hadden we natuurlijk dat te doen met die Israëlische supporters in Amsterdam. We hebben boeren die met stikstof. We hebben 1001 voorbeelden over waarvan in dit lied staat, je kunt niet wegkijken.
Dan gaan we door naar het volgende onderwerp.
Ja, hartstikke goed.
En dat is misschien wel het hoofdonderwerp van vandaag. Want kijk, je hebt ondertussen ook al het een en ander verteld over hoe jij managed en sturing geeft. Dus laten we die even nu laten passeren. Want jouw podcast, dat vind ik toch mooi. Ik luister er met veel plezier naar. En je hebt eigenlijk een, misschien moet je het zelf even uitleggen. Want je hebt eigenlijk een hoofdpodcast.
Mm-hmm.
En je hebt een afgeleide leiderschapssnacks.
Ja.
Maar misschien even beginnen met, waarom ben je met die podcast begonnen? En wat is het onderscheid tussen die twee?
Waarom ik ermee begonnen ben, dat is eigenlijk een redelijk simpele. Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst in dit vak stapte, ging ik veel in de auto zitten. Ik luisterde al heel vaak podcasts over geschiedenis en sport. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk ook wel wat meer over mijn eigen vakgebied leren. Over die veranderkunde en die leiderschapsvraagstukken. En toen ging ik zoeken en toen vond ik twee soorten podcasts. En de eerste waren, zeg maar, van de verandergoeroes. Als je die luistert, dan hoor je vooral 6-7 keer per aflevering hoe geweldig ze zelf zijn. Of hoe geweldig het bedrijf is wat de podcast maakt. En het andere was, vond ik gewoon, dan luisterde ik over een onderwerp waar ik dan al best wel een beetje de klok over had horen luiden. En ik zocht naar de klepel. En toen dacht ik, nou, dit is niet eens de goede klok. Wat is dit nou voor raar verhaal wat je aan het vertellen bent? Toen ging ik nog eens wat googlen en denk ik, je vertelt gewoon dingen die niet kloppen. Dus die vond kwalitatief gewoon slecht. Toen was ik op dat moment net een boek aan het lezen over vind je ikigai en een onderdeel daarvan is van joh, hè, als je dan moet je ook gewoon zelf in. Ook dit is er dan weer één. Pak dan verantwoordelijkheid, doe dan iets. Haal gewoon het beste wat je kunt vinden uit alle onderdelen. Ja, als je zelf een boek wil schrijven, wat zijn je 10 beste boeken? combineer de mooie elementen daarvan en je schrijft je eigen boek. Dacht ik, ik combineer de mooie dingen van al die podcasts die ik hoor en ik ga zelf aan de slag.
Kan niet anders dan dat het meer is dan alleen het was er nog niet en ik maak wat er nog niet was. Want anders hou je het geen 5 jaar vol, want inmiddels ben je er al zo lang mee bezig. Dus wat is de intrinsieke drive?
Hier combineren zich een paar kenmerken van mezelf. Het is leuk en nieuw. Hè? Inmiddels zijn er best veel podcasts op de markt, maar 6 jaar geleden... Nou, was het nog wel relatief
vernieuwend.
Ja, was het in opkomst. Vond ik dus wel leuk om daar wat mee te experimenteren. Toen kwam ik er wel achter dat een serietje van 5, 6 podcasts maken niks is. Hè? Je krijgt eigenlijk pas echt luisteraars als je consistent blijft volhouden. Die anderen, de doener dan in mij. En het oranje in de management rise is van ja, het ding begon succes te krijgen. En dat is ook leuk.
Ja,
dus het is, ik vind het, het heeft dus een paar dingen. Het is echt heel leuk om mensen te kunnen bevragen over iets waar zij goed in zijn, waar ik dan nieuwsgierig ben naar wat hen beweegt. Of kennis te nemen over theorieën of gedachten die...
Je voedt jezelf ook.
Je voedt jezelf.
Continu met die, via je gasten.
Zeker. Ja. Dus ik lees dingen op LinkedIn, boeken, tips, et cetera. Dan denk ik, oh gaaf. En dan maak ik contact met die mensen. Bijna iedereen vindt het leuk.
Maar lees jij ook, want je hebt vaak mensen te gast die een boek hebben geschreven, is mij opgevallen. Lees je dan ook van tevoren die boeken allemaal?
Nee, wat ik doe is ik lees vaak een beetje de achterflap of ik blader er wat doorheen. Hoofdstukindeling van joh, waar hebben deze mensen het over?
Ja.
En als ik dan denk, maar hier wil ik meer van weten of dit vind ik leuk. Om
dan gebruik
die mensen,
je eigenlijk de podcast om...
Om een samenvatting te krijgen van het boek. En overigens voor die mensen is het interessant. Hè? Want die boeken worden daarna beter verkocht. Dat is hartstikke leuk.
Dat is een soort pitch van het boek dan.
Zeker. Ja. Dus dat mag ook. Iedereen mag daar zijn eigen
Maar heb je vooral boekenschrijvers dan?
Nee hoor. Nee, helemaal niet. Nee, verre van zelfs. Dat komt echt van alles langs.
Maar je zegt dus eigenlijk even samengevat. Van goh, het was er niet. En ik dacht, ik pak mijn verantwoordelijkheid. Heb de lef en ik stap erin. En... Je drijft enerzijds op het succes, want het is natuurlijk lekker om door te gaan als je ziet dat het stijgt in de belangstelling. Mm-hmm. En je voedt je gratis eigenlijk met alle briljante inzichten van jouw gasten. Hey, dan had je een soort spin-off daarvan. Dat zijn die leiderschapssnacks. Daar luister ik misschien nog wel makkelijker naar. Misschien ook omdat ze kort zijn.
Zeker.
Maar ik ben zelf ook een enorme geschiedenisfan. Vertel.
Ik moet daar eerlijk in zijn over hoe ze zijn geboren. Want wat er gebeurde is, kijk, opnemen, dat merk jij nu ook, hè? Dit soort afspraken, dat kost natuurlijk best wel wat tijd. Ik kon het ritme echt niet hoger krijgen dan 1 keer in de 2 weken zo'n aflevering doen. Wat ik dus in het begin heel irritant vond, is dat elke keer, je hebt een piek in luistercijfers, dat herken jij. En dan loopt dat af totdat er weer een nieuwe aflevering komt en dan krijg je weer een piek. En toen dacht ik, ik vind het gewoon irritant dat er steeds een stille week tussen zit. Dus kan ik dat nou vullen? Dus ik zocht naar iets, en toen dacht ik, ik kan gewoon niet het dubbel aantal gasten hebben.
Dus je hebt wat anders bedacht en dat zijn die snacks.
Die snacks, dat is met 2 vaste kerels die ik 1 keer in de zoveel tijd hebben die samen. Boudewijn Steur en Floris Grijzenhout. Zij kenden elkaar niet overigens, maar met alle 2 had ik wel heel veel gesprekken over geschiedenis. En toen dacht ik, hier zit iets leuks. Je kunt elke week een nieuw managementboek uitbrengen of je kunt eens kijken naar al die leiders in het verleden, die zijn beroemd geworden om iets. Die hebben iets gedaan wat heel goed werkte. Inmiddels hebben we ook een paar afleveringen van mensen die iets deden wat juist heel erg niet werkte. Toen dacht ik, hé, maar dat is interessant.
Ja, want, en ook de context waarin het toen werkte.
Zeker. Dan, hè? Volgens mij is onze eerste aflevering is Winston Churchill. En dan beginnen we ook met te zeggen van, joh, luister, deze man die is van de Eerste Wereldoorlog tot en met half jaren 60.
Überhaupt een wonder dat hij de Tweede Wereldoorlog gehaald heeft als politieke leider. Ja.
Zonder meer. En dat was ook een bijzonder verhaal. Maar wat we dus doen, we halen er steeds 1 stukje uit, we vertellen wat context en vertellen we 1 ding wat dan interessant maakt. En dan zeggen we van, joh, onthoud nou dit deed.
Wat kun je van deze leider leren?
Dit was succesvol, misschien is het ook wat voor jou.
Nou, ik vind het leuk en ik vind de titel ook goed gekozen. Snacks, leiderschap snacks. Omdat het lekker voelt kort. Ook als een snack. Dus je hebt kort even hapslik weg en weer door. Hè?
Ja, 10 minuutjes, hè? Dat is de richttijd.
Ja, ik vind het leuk. Hé, maar wat ik ook leuk vind is, want je hebt inmiddels zoveel van die gasten gehad, maar ook zoveel van die leiders met je 2 maten onder de loep genomen. En ik weet dat jij daar ook nu iets van aan het maken bent.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Wat wij merkten is dat je na een aantal afleveringen ga je natuurlijk lijnen ontdekken. Van joh, We hebben dit verteld over Victoria, maar dat kwam ook alweer eens een keer terug bij Mutsuhito bijvoorbeeld. Ja. Wat gebeurt er nou? Hebben we nou rode draden te pakken? Nou, daar kwamen er een 9-tal uit.
Ja.
Toen dachten we, ja, maar dit is eigenlijk best interessant. Ja. Om mensen die met vraagstukken zitten te helpen om eens in dat perspectief te stappen. Dus dat je echt stapt in het perspectief van bijvoorbeeld Bismarck, bijvoorbeeld Churchill, bijvoorbeeld de Gaulle. 9 perspectieven, steeds met een aantal leiders. En we zijn dus een perspectiefkaartenset aan het maken. We hebben ook inmiddels een uitgever gevonden die daarmee aan de slag gaat.
Kun je eens, ik weet niet of ze alle 9 wel langslopen, maar kun je ze even een beetje gevoel erbij geven? Waar hebben we het dan over? Wat is dan een van die 9 of meerdere van die 9 perspectieven?
We worstelen nog een beetje met de titels en de beschrijving, maar we hebben bijvoorbeeld de ethicus, iemand die zich voortdurend laat sturen door morele waarden. Bijvoorbeeld daar Simon Bolivar of Adenauer, na de Tweede Wereldoorlog Duitsland leiden. Ja. We hebben de inspirator, een leider die zijn volgelingen ervan overtuigt zichzelf weg te cijferen voor het hogere doel op kort. Hè, dus voor een hoger doel. We hebben daar bijvoorbeeld Leonard Bernstein of Patrick Lefevre. De schakelaar, iemand die in staat is om zich adaptief op te stellen in verschillende situaties. Nou, dan zien we bijvoorbeeld de Romeinse keizer Hadrianus of Nikita Khrushchev of Eleonore van Aquitanië. Even heel kort, hè. We hebben nog een luisteraar, een netwerker, een strateeg, een visionair, een communicator en een woekeraar. En dan bedoelen we woekeraar als niet de woekerpolis, maar woekeren met je talent. Hè? Dus zet in wat je hebt. Hè? Ja, okay, laat groeien wat je hebt. En daar hebben we dus steeds 3 namen bij.
Ja.
Daar maken we kaarten van.
Ja.
Dan beschrijven we heel kort van nou, wat deed Saladin? Die lokte de kruisridders in de tijd van de kruistochten de woestijn in. Je kent het verhaal. Dus die zorgde dat het gevecht plaatsvond op een voor hem gunstig terrein.
Ja.
Hij zat bij de waterbronnen. Hij sloot de weg terug naar Jeruzalem af. En hij kon ze dus de pan inhakken door ze eerst 3 dagen honger en dorst te laten lijden. Verzwakt, hup.
Zo'n verhaaltje zit dan op zo'n kaart. Dus maar 9 perspectieven. Elk perspectief 3 kaarten. Elke kaart 1 verhaaltje.
Juist.
Oké. Okay. En dan heb je die kaartenset. En hoe ga je dat? Hoe kun je dat benutten als leider? Ja,
wat we dus doen is zeggen, je kunt het zelf doen. Je kunt het natuurlijk onder begeleiding van een van ons doen. Maar dat je zegt van joh, jij hebt een vraagstuk. Bekijk het eens op de manier van Otto von Bismarck. Dus lees nou eens even heel kort, het is maar 10 regeltjes. Lees nou eens wat de context was van Bismarck. Dan staat op de achterkant, doe jouw probleem nou eens op deze manier.
Hoe zou Bismarck dit hebben aangepakt?
Hoe zou Bismarck het? Hè, die had natuurlijk heel veel aanpakken. Maar dit stukje halen we eruit. Ja, dus wat jij moet doen, is jouw probleem in jouw groepje helemaal doen zoals Bismarck dat deed. Wat levert dat nou op?
Ja.
En het andere groepje doet dat door bijvoorbeeld heel erg te kijken naar, noem iemand anders, Mehmet II.
Ja.
En weer een ander doet door te kijken naar Catharina de Grote of Margaret Thatcher.
Wat leuk.
En dan kom je bij elkaar. En dan ga je dat delen. Ja, en dat is natuurlijk super gaaf. Omdat je dan ziet, dan heb je een aantal perspectieven. Je kunt er 27 maken. Je kunt er 5, 6, 3, 4, 5, 6 maken. Wat je kunt doen is zeggen, oké, er zijn een paar van die perspectieven leuk om gedaan te hebben. Die passen toch niet bij ons.
Nee, moeten we zo niet doen.
Want daar even, en dan zijn er een paar die, shit.
Dat is misschien
dit aardig. Hadden wij nou zelf niet bedacht. Maar als we nou deze elementen
We hebben het wel zelf bedacht, maar met hulp van die kaart.
Ja, maar je had dit zonder die kaart niet bedacht. Nee. En daar gaan we toch iets mee doen.
Ja. Dus het is eigenlijk meer in het exploreren van de aanpak dat je dan die kaarten gebruikt.
Ja, nou ja, jij zei het in het voorgesprek een beetje. Jij had het over de
behoeden van Bono, lijkt het ook op. Hè? Ja.
Of Think Like a Zebra is voor mij ook wel een inspiratie geweest. Dan word je gezet in, pak het eens aan als een bepaald dier zou doen. Hè?
Oh ja. Dus het dwingt je in ieder geval even om vanuit verschillende invalshoeken ernaar te kijken.
Zeker.
En vandaar dat ik ook zeg, dus je gebruikt het eigenlijk vooral in het exploreren van het vraagstuk en de aanpak.
Ja, en wat wij er heel sterk aan vinden is, je kunt altijd discussiëren over welke aanpak, of nou een bepaalde strategie of een bepaalde overtuiging werkt. Het leuke is, deze is succesvol geweest. Dus je kunt hooguit zeggen,
in een bepaalde context.
Ja.
Dus die context zeggen, er ook bij dan?
Nou nee, maar dat natuurlijk kun je zeggen, deze context die is helemaal anders.
Je moet ook uitkijken dat zo'n kaartje niet 3 kantjes wordt. Maar,
zeker.
Maar,
maar je krijgt een stukje context erbij. En je kunt altijd met elkaar discussiëren. Ja, maar we zijn nu niet met de Tweede Wereldoorlog bezig. Dus de Duitsers staan niet aan de Britse kust. Dat geloof ik. Maar je kunt niet zeggen, dat het niet werkt. En dat maakt het wel sterk.
En heb je er alles ergens mee gespeeld en toegepast?
Ja, we zijn nu een beetje aan het experimenteren.
Ja.
Maar de kaartenset is nog in wording. Alleen dat werken met die perspectiefwisseling, daar zijn we nu inderdaad al een beetje mee aan het van, joh, wat gebeurt er nou? En elke keer als je mensen met wat proefsetjes die we dan hebben, een beetje in die stand zet, hè, dan je ziet constant...
Het werkt?
Ja.
Oh, wat leuk,
je ziet
man.
Constant gebeuren wat
zou
wij
bijna,
voor
dit is een
hebben.
Kersteditie. Je zou bijna zeggen, zorg dat het nu op de markt is. Maar dat is er niet. Hè? Maar jullie gebruiken ook intern vooral, denk ik. Hè? Dus,
nee,
of ga je het ook uitbrengen als kaartenzet?
Ja, hij wordt ook uitgebracht. Oh, dat vind ik wel gaaf.
Maar volgende kerst dan misschien of zo?
Precies, dan hoop ik dat hij, dan hoop ik dat hij af is.
Ja. Dat is superleuk.
Ja, dat vind ik ook. Daar word ik ook heel vrolijk van.
Tot slot, hè? Want je hebt daar 9 van die typologieën opgenoemd. Waar herken jij jezelf het meest in?
Weet je welke ik echt heel leuk vind? Dat is Leonard Bernstein. Dat is de dirigent, ook een leider, hè? Is geen historische leider. Die is enorm bezig om ook de, zeg maar, het kleinste onderdeel van het orkest belangrijk te maken. We hebben hem ooit gekozen omdat ik een filmpje van hem zag, waarmee hij 2 triangelspelers, mind you, is er een op het oog minder belangrijk instrument in een orkest dan de triangel. Dan zegt hij, en ik vind dat dus echt geweldig. Je ziet dan een filmpje en daar moeten een paar triangelspelers moeten iets doen. Dan zegt hij, joh, luister, in dit stuk had ik er eigenlijk 40 nodig. Ik heb jullie 2. Je moet ting in de ting doen. Hij zegt, ja, ik weet ook niet. Ik ben geen triangelspecialist.
Nee, jij zit erop.
Ik weet niet... Ja. Hoe je dat moet doen, maar dit heb ik nodig. Tikken en tikken. En dan doen die gasten dat. En dat maakt een beetje een lacherig sfeertje in dat orkest.
Ja,
is het. En daar is hij helemaal klaar mee. Hij is heel daar. Dit is belangrijk.
Ja.
Dus deze mannen zijn normaal gesproken natuurlijk een beetje.
Een lulletje van de klas.
Bewijzen van. En hij zegt dus: voor dit stuk is deze passage essentieel. Jullie weten hoe het moet. Ga maar oefenen. Ja. Kom volgende week maar terug. Maakt me niet uit.
Ja. Dus die mannen die groeien.
Dit is het. Ja, en, ja. Die voelen ook. We moeten het zelf doen, hè?
Wij zijn
de specialisten.
Maar we zijn belangrijk, we doen ertoe.
Wij zijn belangrijk, we doen ertoe.
Maar dat tekent ook jou dan?
Wat ik heel erg herken in hem is dat hij hen gewoon verantwoordelijkheid geeft voor het deel waar ze zelf van zijn.
Ja.
Jullie zitten er. Ik heb allemaal geen verstand van riolering, WMO-beleid, dienstverleningsconcepten. Dat weet ik allemaal niet. Jij wel? Je bent daarin belangrijk. Doe je ding. Laat je niet uitlachen door de rest. Dit is wat jij te doen hebt. En ik zal je steunen om het beste eruit te halen wat jij moet halen. Ik vind zo'n houding geweldig.
Ja, mooi. Dat is een mooie afsluiting, Christian.
Ja.
Ja, jij praat makkelijk, dus we kunnen nog maar zo uren doorpraten. Maar we moeten er denk ik toch een eind aan breien. Ik wil je...
Je stelt goede vragen.
Nou, leuk om te horen, man. Hey, en ik ga natuurlijk blijven genieten van jouw podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling. De link daarnaartoe zit ook in de show notes. Ik wens je daar heel veel plezier en succes nog mee. En ook met je kaartenzet en alle leuke klussen. En wij houden natuurlijk contact. Heel erg bedankt, Christian, voor deze kerstspecial.
Dank je wel.